Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. Dat zingen we nu, psalm 65, het eerste vers. Ietsje anders dan ik daar zie staan, maar we komen denk ik wel op hetzelfde terecht. En als antwoord op de geloofsbelijdenis, het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren. 65 nu het eerste en na de geloofsbelijdenis het vijfde vers. Op deze vakantiezondag zijn er gemeenteleden die het misschien in een andere taal horen, op een andere plaats, op campings, waar ook diensten zijn of waar dan ook. Wij willen dat hier, nu, in deze kerk, samen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen, belijdenis van ons geloof en daarna zingen, psalm 65, het vijfde vers, over Gods wonderen in de schepping. Samen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden, belijden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij willen nu samen bidden. Trouwe God, gij zijt machtig om het rumoer van de volkeren te bedaren. En wij komen tot u op deze zondag, waarin we even weg mogen zijn van het allerlei groot en klein nieuws van de dagelijkse dingen. Hier in uw huis, of livestream verbonden met mensen die op deze dienst hebben afgestemd. We danken u dat dat kan. We bidden voor hen die dat ook technisch mogelijk maken. Zegen zij hen. Wij komen tot u, Heere, in een bewogen wereld. En in een bewogen tijd. Met heel veel aarzeling in ons hoofd en in ons hart. Hoe moet het verder? En daarom willen we luisteren naar u, wat u daar, het woord van u, daarover zegt. Wilt u ons hart daarvoor openen? Wilt u onze oren daarvoor openen? Wilt u geven aan de kinderen en de jongeren die ook hier in de kerk zijn en daar danken we u voor? We bidden, wilt u hen geven dat ze woorden mogen horen die hen verrassen, die bij hen blijven? En wilt gegeven aan ouderen, aan ons allen hier en thuis en waar ook, uw onmisbare zegen. We hebben iets gezongen over, ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Wilt gij geven dat ook aan het eind van de dienst, dat geloof, die zekerheid, dat anker mag worden uitgeworpen. Hoor gij ons bidden. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel op het Oude Testament in het boek 1 Koningen. Daaruit lezen we 1 Koningen, het 20e hoofdstuk, vers 21 tot en met 30. 1 Koningen 21, vers 21, 20 vers 21 tot 30. Niet zo bekend, maar misschien dat u achteraf, net als ik zelf zeg, verrassend. 1 Koningen 20 vanaf vers 21. 28, tweede helft is de tekst. Thema voor de dienst, op bergen en in dalen. Wij lezen 1 Koningen 20, vers 21. De koning van Israël trok uit en versloeg de paarden en de strijdwagens, zodat hij Syrië een grote slag toebracht. Toen trad diezelfde profeet op de koning van Israël toe en zei tegen hem, ga, wat moet weet, en zie wat u moet doen, want bij het aanbreken van het nieuwe jaar zal de koning van Syrië opnieuw tegen u optrekken. De dienaren van de koning van Syrië hadden namelijk tegen hem gezegd, hun goden zijn berggoden, daarom zijn ze sterker geweest dan wij. Strijden wij echter in de vlakte tegen hen, dan zullen we stellig sterker zijn dan zij. Doe daarom dit, verwijder de koningen ieder van zijn post en stel landvoogden aan in hun plaats en u. Breng net zo'n groot leger op de been als wat u ontvallen is en evenveel paarden als de vorige paarden en evenveel strijdwagens als de vorige strijdwagens. Laten wij vervolgens in de vlakte tegen hen strijden, dan zullen wij stellig sterker zijn dan zij. Hij luisterde naar hun stem en deed zo. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar dat Ben-Hadad de Syriërs monsterde. Hij trok op naar Afek ten strijde tegen Israël. De Israëlieten werden ook gemonsterd en voorzien van leeftocht en zij gingen hem tegemoet. De Israëlieten sloegen hun kamp op tegenover hen als twee kleine kudde geiten. De Syriërs vulden echter het land. De man God kwam naar voren en zei tegen de koning van Israël: zo zegt de Heere, omdat de Syriërs hebben gezegd: de Heere is een God van de bergen en hij is niet een God van de dalen, daarom zal ik heel die grote troepenmacht in uw hand geven, opdat u weet dat ik de Heere ben. 7 dagen lang lagen ze tegenover elkaar. Op de 7e dag gebeurde het echter dat het tot een strijd kwam. En de Israëlieten versloegen de Syriërs 100.000 man voetvolk op 1 dag. De overgeblevenen vluchtten naar de stad Afek. Maar de muur viel op 27.000 man die overgebleven waren. Ook Ben-Hadad was gevlucht en de stad binnengegaan en hij liep van kamer naar kamer. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Op bergen en in dalen. Daar gaan we nu nog van zingen, eerst als inleiding op de verkondiging van het woord. Psalm 121, het eerste vers, sla de ogen naar het gebergte heen. En het vierde vers, Psalm 121. We zingen als antwoord op de preek Psalm 72, tweede vers, ook over de bergen. Die zullen vrede dragen, de heuvels, heilig recht. Psalm 72, tweede vers, zonder verdere aankondiging als antwoord op de preek. Lieve mensen, even iets buiten de preek. Soms heb je dat. Dat er van die voorbeelden of dingen zijn die je te binnen schieten. En waar je zegt, dat kan niet. Op een kansel, in een kerk. Als u dat achteraf nog vindt, vergeeft u me dat. Als u begrijpt waarom ik er toch zo mee begonnen ben, dan was het achteraf toch niet verkeerd. Elk nadeel heb zijn voordeel. Als ik dat zeg, zijn er onmiddellijk een aantal vooral jonge mensen die zeggen, Johan Cruijff, kon niet alleen voetballen. Nou is iemand die ook hele kunstenaar was in woorden en zinnetjes. En daarom wordt hij nog vaak geciteerd. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo gaat dat. BN'ers. Bekende Nederlanders. Dat zijn mensen die eerst bekend worden via de muziek. Dan ben je een ster. Via de sport. Of welke bijzondere gaven ze ook hebben. En dan op den duur kom je in allerlei programma's. En dan gaan ze je volgen. En dan willen ze niet alleen weten hoe je voetbalt, maar hoe je allerlei andere dingen ook doet. Komt je hele privéleven ook zomaar in de bladen en in de programma's? Johan Cruijff rookte heel veel en heel lang. Zelfs in de pauze van wedstrijden. Later gestopt, toen te laat. Ook een man die als een van de weinige BN'ers altijd bij dezelfde vrouw is gebleven. Zo gaat dat. BN'ers, dat zijn mensen die niet alleen vanwege hun bijzondere gaven, maar daarna ook privé in het nieuws komen. Soms, en daar zijn wij natuurlijk altijd benieuwd naar, lees je dat ze ook geloven. En dat vinden we natuurlijk prachtig. Vooral als je dan ook leest waar dat uit blijkt. En hoe ze dat zondags en ook door de weeks handen en voeten geven. BN'ers, dat zijn tegenwoordig ook influencers. Mensen die invloed hebben. Gevraagd worden. Eigen kledinglijn. Allerlei programma's. Wij realiseren in de kerk ons veel te weinig. Dat ook wij al eeuwenlang worden omgeven door mensen die in het geloof een spoor hebben getrokken. BN'ers of noem ze BI'ers, bekende Israëliërs. Bekende mensen uit de Bijbel, Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Een hele rij, David, Salomo en allerlei mensen uit het Oude en Nieuwe Testament. Influencers. Mensen die eeuwenlang invloed gehad hebben. Waarvan de kinderen de namen kenden. En de verhalen ook. Waar jongeren en ouderen zich aan spiegelden. Had ik maar iets van David toen hij tegen Goliath. BN'ers in de Bijbel. Mensen die in het geloof voor ons een spoor hebben getrokken. Het is vakantie. En in de vakantietijd zoek ik dan altijd naar teksten uit de Bijbel. Die een beetje ook passen in de vakantie. En verder ook hoop ik wat langer nog blijven hangen. Dan alleen in de vakantietijd. Ik zocht naar bergen. In de Bijbel. Naar mensen die iets met een berg hadden. Niet moeilijk. Als vanavond thuis kinderen het aan hun ouders of ouders aan hun kinderen noemden. Er is een paar, denk ik, dat kinderen onmiddellijk zeggen. Oh, Mozes was op de berg. En Elia was eens op een berg. En de Heere Jezus was ook zo vaak op een berg. Bergen in de Bijbel. Ik zocht daar vooral naar toen ik besefte. Er zijn zoveel mensen in dit jaar die wel hadden gehoopt naar de bergen te kunnen gaan. Genieten van het uitzicht. Genieten van de ijle lucht. Die heel bijzondere stilte in de bergen, maar het ging niet. Gecanceld. Ik dacht, ik hoop dat ik dan ergens in de Bijbel bergen of een berg mag vinden die ook uitzicht geeft. Nou, daar gaat het over. De preek van vanavond. Een berg in de Bijbel. En toen kwam ik bij deze. 1 Koningen 20. Mij totaal onbekend. En als u het in kinderbijbels zou naslaan. Ik hoor het graag als u het ergens gevonden heeft. De kinderbijbels die ik in huis had, heb ik het niet in gevonden. Dit bijbelgedeelte. Prachtig toch? Heel bijzonder. Wat je in dit bijbelgedeelte terugvindt. Maar voordat we er echt helemaal op ingaan, nog even iets apart voor kinderen, kleinkinderen. Eigenlijk moet ik zeggen voor ouders, grootouders. In de vakantie valt dat nog meer op, denk ik, dan wanneer je een beetje gewone, wat is tegenwoordig nog normaal gewoon. Grote gevecht met je kinderen, je kleinkinderen, dat is meestal over dat kleine schermpje. Hoe lang? Nu genoeg. Wat is er in gezinnen en ook met grootouders niet eindeloze gesprekken over, joh, moet dat nou? Je bent nou even hier. Ik vind het zo fijn om je te zien en te spreken. En ik weet dat gevecht in gezinnen, waarin tenslotte de wekker, nou goed, we zetten de wekker en dan is het afgelopen. Hoe komt dat dat we als ouders en grootouders daar zoveel moeite mee hebben? Ik denk vooral PlayStation. En al die eindeloze spelletjes. En als je dan per ongeluk of expres eens even meekijkt, wat gebeurt er nou op dat schermpje? Meestal moord en doodslag. En dat is natuurlijk je grootste zorg. En ook al zijn er knappe pedagogen en kinderpsychologen die zeggen, ja maar, dat beschadigt de kinderziel niet hoor. Ondertussen voel je toch als ouder een beetje onwennig. Ik heb het verloren. Ik kon niet blijkbaar iets bieden waarin ze meer, veel meer plezier hadden dan dat akelige spelletje met moord en doodslag. Nu iets anders. Er zijn ook mensen die moeite hebben met al die verhalen in de Bijbel over moord en doodslag. Oude Testament vooral. Er zijn mensen die zeggen, als het aan de beurt is, slaan we het over. Want dat vind ik zo lastig. Al dat slaan en doden en gevechten. En ondertussen denk ik dan, ja maar, je kan het wel overslaan. Maar ondertussen leven we wel in een wereld waarin in Nederland aan een strand van Scheveningen en iedere week in Amsterdam of Rotterdam mensen door geweld sterven. En in een tijd waarin in Wit-Rusland en in Soedan en in allerlei andere islamitische landen verschrikkelijk veel mensen sterven. En dan hebben we het alleen nog maar over de mensen die letterlijk sterven in oorlogsgebieden. Of letterlijk sterven door een mes of door een pistool of wat ook. Maar er is ook nog een andere oorlog. Op het internet. Waarin grote volkeren miljoenen steken in het onder elkaar uitvechten van wie is het eerst met het coronavirus, vaccin, wie is het eerst, eindeloos vechten digitaal op het internet. En wat denk je aan jonge mensen die via FaceTime en allerlei andere social media elkaar op de meest verschrikkelijke manier onderuit halen. Er wordt wat gevochten op het internet. En daarom denk ik dat het eigenlijk ook wel goed is dat we zo'n Oude Testament hebben, waarin het letterlijk vroeger gebeurde en dat het ons erbij stilstaat. We staan er middenin. In een wereld vol oorlog, ver weg en dichtbij, tot in je eigen hoofd en hart. Dit Bijbelgedeelte, dat is gewoon een oproep. Sta op en strijd de goede strijd tot al wat God jou vraagt bereid. We gaan beginnen. Naar deze berg. We beginnen de tocht. Er werd weer eens gevochten in Israël. Achab was toen koning. En jonge mensen weten dat misschien nog wel niet van beste. Fout huwelijk. Izebel. Ongelovig. Onthoud dat. Foute vriendschap. Verschrikkelijk. Ook in de vakantie. Goede vriendschappen. Bewaar ze. Een zegen. Het is Achab niet gelukt. Fout huwelijk, foute vriendin, foute echtgenote Izebel. En zelf is het niet goed met hem gekomen. Van tijd tot tijd hele foute keuze gemaakt. En het is ook heel slecht met hem afgelopen. Maar één ding. Over die slechte koning Achab is wel iets goeds te zeggen. Want als er weer eens een keer wat fout was gegaan en hij iets fout had gedaan, dan ging er een profeet naar het paleis en die klopte netjes aan en die vroeg, kan ik de koning even spreken? En dan ging de deur wijd open. Dat wel. De profeet heeft nooit voor een gesloten deur gestaan. En van tijd tot tijd heeft de koning wat die profeet in naam van God kan zeggen, ook gedaan. Iets om te onthouden. En gewoon is aan jezelf te vragen, hoe vaak is dat bij mij gebeurd? Dat er een kerkdienst was die me raakte. Die mijn leven veranderd heeft. Of dat ik zomaar zat te livestreamen en ergens op een dienst terechtkwam. En zo getroffen werd door het woord van God, dat we tegen elkaar zeiden, we moeten stoppen. Met wat we nu nog doen. Tegenover familie, vrienden, bekenden. Uw vriendelijkheid, zei alle mensen bekend, we moeten stoppen. Meer van zijn liefde uitstralen en doorgeven. Koning Achab, foute man, af en toe iets goeds gedaan. Hier bijvoorbeeld. Ze hadden weer eens een keer gevochten tegen de Syriërs. Dit keer had koning Achab gewonnen. Alleen te vroeg gestopt. Hij won het van de Syriërs. En vond het toen welletjes. Hij vergat ze te ontwapenen. Hij vergat ze om netjes een vredesverklaring af te geven. Samen te ondertekenen. Voorgoed stoppen hiermee. Te vroeg gestopt. Dat bereikt zich later. En misschien moeten we dat dan ook maar eerlijk aan onszelf en aan elkaar vragen als we worden opgeroepen tot de strijd, de goede strijd van het geloof. Stoppen we niet te vroeg. Halverwege. In deze weken mag ik elke zondag 2 keer her en der preken. Kom in de meest verschillende gemeenten, hou je van tevoren en na afloop ook allerlei vragen over hoe gaat het nu hier. En dan komt altijd natuurlijk de vraag aan de orde. Als de mensen zich moeten opgeven voor de dienst, komt u aanstaande zondag? Ja, dan zou je verwachten. Er is zo'n honger naar het woord van God in deze dagen. Zo'n verlangen om te weten welke weg hij je wijst. Dat het staat te dringen. Dat mensen teleurgesteld donderers al te horen krijgen. Sorry, we zijn vol. Kan niet meer. Helaas kom ik niet in zoveel gemeenten waar het zo gaat. In veel gemeenten waar mensen halverwege afhaken. Te vroeg stoppen. Met de goede strijd. De strijd van het geloof. Met het verlangen om in het huis van God, het woord van God, de dienst van God elkaar te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen. Samen in de naam van Jezus. Koning Achab had gewonnen. Te vroeg gestopt. Dan komt de profeet. En die vertelt het hem. En die zegt, koning, fout. Maar u krijgt een herkansing. Begin van het nieuwe jaar. Luister naar wat zij zeggen. Luister naar wat God zegt. Niet bang zijn. Die tweede keer wint u ook. Zo gebeurt het. De Syriërs konden dat natuurlijk niet hebben. Dat ze verloren hadden van Israël. Dat mechtige volkje wat niks voorstelt. Geiten noemen ze in het Bijbelgedeelte. Twee groepjes geiten, meer is het niet. Heel dat Israël. Hoe kan het? Hadden de Syriërs zich afgevraagd dat er van zo'n slemielig, zo'n heel klein groepje mensen, dat wij, grote, sterke Syriërs, het moeten verliezen. Hoe komt het? Generaals hebben we genoeg. Materieel, veel moderner. Aantal soldaten, wij veel meer dan zij. Hoe is het dan mogelijk? En er zijn er een aantal mensen die zeggen, ja, weet je hoe dat nou komt? Die God van Israël heeft een andere naam als die God van ons. Die God van Israël, hè, dat betekent Israël, strijder voor God. En die God van Syrië, koning was toen ene Ben-Hadad. Hadad was de naam van de God, Allah, Hadad. Ben betekent zoon, Ben-Hadad was koning van Syrië. En toen zeiden ze, ja, dan heeft onze God het ook verloren. Van de God van Israël. Hoe is dat mogelijk? En toen waren de mensen die zeiden, ja, weet je, er komt die God van Israël, dat is een God van de bergen. Daar hadden ze inderdaad verloren, de bergen van Samaria. En die God van ons, van Hadad, de Allah, of hoe je ze ook noemt, die God is sterk in de vlakte, in de dalen. Dus als we de volgende keer nog eens tegen ze optrekken, dan moeten we het in een dal doen, in laagland, vlakte. Dan winnen we zeker, dachten ze. En toen zei die profeet, vergeet nooit, de God van Israël is niet alleen een God van de bergen, maar ook een God van de dalen. Syriërs kozen uit Afek. Afek ligt in het noorden van Israël, Tiberias. Weet u wel, dat gebied? Heuvels, geen bergen. Tiberias, dat gebied waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas en in hun midden stond. Daar is die grote strijd gestreden. Israël is niet alleen een God van de bergen, ook van de dalen. Toen al bewezen. De Syriërs hebben dat wel moeten onthouden. Israël heeft dat ook moeten onthouden. Want als je de tekst goed leest, zegt de profeet dat jullie moeten dat ook voortaan weten. Bergen en dalen. Wij leven in een tijd van grote onzekerheid. De tijd van voorspoed lijkt voorbij. De tijd van bergen van geluk, van welvaart, van voorspoed lijkt voorbij. De tijd waarin we de gezondheidszorg alleen maar zagen toenemen in kennis, in resultaten, in zegen lijkt voorbij. De tijd waarin we zoveel konden, zoveel dachten te kunnen, zo hoog van onszelf. Wij leefden op bergen. En nu zitten we in een dal. Het dal van de recessie. Het dal van de onzekerheid. Daarom moet het verder in de zorg. Vinden ze op korte termijn een vaccin of gaat het toch lang duren? Komt er een nieuwe golf? We leven in de tijd van dreigende faillissementen. Jonge mensen die niet weten, gaan de scholen wel beginnen of krijgen we toch een heel vreemd rooster? Mensen die een andere baan moeten zoeken, zijn die er. Een tijd van zorgen, aarzeling, tegenslag. Een tijd van laagte. En als we eerlijk naar onszelf kijken, zijn wij ook meer mensen die geloven op de bergen. De bergen van geluk en welvaart en welstand. En die het moeilijk vinden in de laagte. En daarom vind ik dit Bijbelgedeelte zo buitengewoon bijzonder. Iets om te onthouden. Inderdaad. De God van Israël is een God. Ook van de bergen. En vanavond zou je met kinderen en jonge mensen eens moeten nagaan. Hoeveel bergen zijn er nou in de Bijbel waar iets bijzonders is gebeurd? En in deze vlakte. Afek, Tiberias, waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas. Denk eens aan de bergen, waarop we Jezus tegenkomen in het Nieuwe Testament. De berg van de verzoeking, de berg van de verheerlijking, de berg, kortom, er zijn er 7. Bergen waarop we Jezus tegenkomen. Vooral natuurlijk die heuvel Golgotha. Maar ook die laatste berg. De Olijfberg. Met het onbeschrijfelijke uitzicht. De Heere Jezus. De hoogste berg. En het diepste dal. Voor ons ingegaan. Toen hij in die nacht van Gethsemane aan zijn vader vroeg, toen hij dat diepe dal van de Godverlatenheid om onze zonden zag aankomen. Vader, als het mogelijk is, laat het dit aan mij voorbij gaan. Hij moest het gaan. Hij wilde het gaan. Voor jou. Voor u. Voor mij. Hij wil een God zijn. Op bergen. En in dalen, ook voor ons. En vandaag, de nieuwe week vol onzekerheid weer in met hem. Hij vraagt niet wat je achter je hebt. Hij vraagt wat je voor je hebt. En hij vraagt alleen maar, ga met mij. En als er onder ons zijn, en ik denk meer dan één, die vanmiddag moeten zeggen, ja, ach, dat geloof van mij, dat is zo vaak in de laagte, in de diepte weinig uitzicht. Die bekering van mij, dat staan, opstaan tot de strijd, de goede strijd van het geloof. Ik ben zo vaak halverwege gestopt. Zo vaak met goede voornemens toch weer anders verder. Toch vraagt hij aan jou, aan u, aan mij. Hij klopt. Niet alleen op een deftige deur van een paleis. Maar hij klopt ook op de deur van jouw hart. Van ons hart. Het hart van de mensen die met ons verbonden zijn via luistering thuis. Hij klopt. Hij wil binnengelaten worden. Hij wil dat zijn woord in uw en jouw leven vernieuwt, je verandert, je rust geeft, vrede geeft. In een wereld vol van onvrede. En als je zegt, ja maar, dat is zo'n grote verandering. Dat is zo ingrijpend. En dat geloof van mij, dat is zo klein en zo zwak. Vergeet nooit meer die BN'ers uit de Bijbel. En vooral, vergeet nooit meer die meest bekende uit het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. Al die namen van al die helden in het geloof, op bergen en in dalen, uit de Bijbel. Onze influencers. Mensen die ons richting wijzen en richting geven. Prent die namen je kinderen in. Lees de verhalen over hun leven. Blijf dicht bij het woord dat God aan hen gaf. En wie toch nog blijft aarzelen, ik zou zo graag als David willen zijn. De vijand tegemoet en in de naam des Heren strijden. Maar zwak is mijn geloof, maar klein is mijn moed. Ik twijfel en ik struikel vele keren. Ik zou zo graag als Abraham of Paulus willen zijn en volgen zonder achterom te kijken. En leven tot Gods lof, volmaakt en rein. Ik zou zo graag als Jezus willen zijn. Ik zou, ach, heeft Jezus niet zelf gezegd dat al wat mij ontbreekt, Hij dat wil geven? Hij heeft zijn rechterhand op mij gelegd. Hij heeft zijn naam met water op mijn voorhoofd uitgeschreven. In zijn naam kan ik op de vijand aan. Hij heeft mijn grootste vijand al verslagen. Hij is de weg die ik moest gaan, gegaan. Mijn heiland heeft dat kruis alleen verdragen. Ik zal nooit een BN'er kunnen zijn, maar wel zijn kind, dat maakt mij klein. Amen. Wij willen nu samen danken en samen bidden. Heere God, we danken u dat we in alle rust toch deze dienst ontvingen. En we bidden of gij wilt geven dat we zo ook de nieuwe week in kunnen gaan. Aan uw hand. We bidden om uw zegen voor elkaar. Maar ook voor de gemeenteleden die nog met vakantie zijn, deze week over terug te komen. Of juist deze week zullen gaan. Heere, bewaar hen. En we bidden ook voor alle die hun vakantie hebben moeten afzeggen. Wilt gij geven dat 2020 en alle moeilijke maanden die we nu al achter ons hebben, toch een jaar mag worden waarin we niet alleen dalen hadden, maar ook bergen van uitzicht, van vertrouwen, van hoop. U houdt deze wereld in uw handen. Geef gij uw zegen, Heere, aan alle die werken in de gezondheidszorg. Opdat niet alleen het applaus, maar vooral gevouwen handen hun werk ondersteunen. Zegen hen die zich voorbereiden om weer een onderwijstaak ter hand te nemen. Zo belangrijk. Met zoveel bijkomende vragen en zorgen, hoe kan het, hoe is het toch verantwoord? Geef wijsheid aan onze overheid om een beleid uit te stippelen wat goed is. Waarin de strijd tegen allerlei ziekten en kwalen. Maar ook de zekerheid dat we leven in een wereld waarin de zonde zoveel verwoestende krachten had en heeft, dat u ons daarbij stilzet. Bij het zuchten van de schepping, in de droogte van dit jaar en voorgaande jaren. Het zuchten van de schepping in ziekten en in zoveel aangrijpende dingen die ons stilzetten. Heere, ontferm u. We vragen uw zegen, ook voor de gemeente hier, de predikant, zijn gezin. Stel hen tot een zegen, ook in deze bijzondere periode voor hen. Zegen gij de kerkenraad. Heere, wilt gij geven dat de liefde voor het huis van u hen gaat verrassen. Opdat ze mogen ontdekken dat de arbeid in uw dienst niet zonder vruchten blijft. Zo bidden we voor elkaar. Ontferm u. Zegen ouders en grootouders, maar ook kinderen en jongeren. Hoor gij onze gebeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Onze laatste psalm is 31, 11e vers uit de berijming van de vertaling van Weerklank. Hoe groot is het goed dat u wilt geven aan elk die u bemint. Psalm 31, vers 11, uit Weerklank is ons lied. Het was een beetje aarzelend begin van de dienst. Nogmaals excuus ervoor. Ik hoop dat we toch met elkaar iets mogen meenemen de nieuwe week in. Woorden die bij je blijven. Gesprekken naar aanleiding van zo'n Bijbelgedeelte. Mooie dingen die je uit de Bijbel misschien ook weer makkelijker vasthoudt. Aan de hand van zo'n minder bekende tekst. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart. Maar het ook door te geven aan alle die door hem deze week in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.